In deze podcastreeks praat ik, Bob Brinkman, met meerdere experts op het gebied van ondermijning. Ze geven vanuit hun expertise concrete tips over de aanpak hiervan en brengen lessen mee uit de praktijk. Dit keer Werner van Herle. Werner, welkom.
Dank u.
Leuk dat je er bent.
Fijn.
Wanneer ben je een jonge overtreder? Wat moet je dan gedaan hebben?
Ja, wel. Je kan het definiëren zoals je wil natuurlijk. Hè. In Mechelen, de plaats waar wij vooral werken, zijn jonge overtreders vaak minderjarigen die kleine vormen van criminaliteit plegen. Winkeldiefstallen, fietsdiefstallen, zonder dat daar geweld bij hoeft te komen kijken. Vaak in groep doen ze dat. Vaak voor de eerste keer of voor de tweede keer, onder druk van vrienden. Hè, je durft niet enzovoort. Het klassieke verhaal. Maar niet alleen kleine criminaliteit, ook wat wij dan overlast noemen in België, antisociaal gedrag. Hè. Mensen lastigvallen, intimideren, dingen ja, stuk maken, mensen naroepen, dat soort dingen.
Ik liep laatst dan in Utrecht, waar ik woon, over het Brederoplein. En nadenkend over het gesprek wat wij zouden gaan hebben ook. Zag ik een groep jongeren met een auto langs de kant waar heel hard muziek uitkwam midden in een woonwijk en zaten zij daar een beetje omheen. Ja. Is dat ook al waar jij je mee bezighoudt, jonge overtreders? Of is dat...
Ja, dat is dat stukje dat patsergedrag. Hè?
Een patsergedrag.
Term die wij overgenomen hebben, denk ik, uit Nederland. Ik weet niet of dat jullie hem kennen, maar een beetje de macho straatcultuur. Het inpalmen van openbare ruimte. Waardoor andere mensen voelen dat ze zich daar niet meer welkom voelen. Of minder welkom voelen. Onaangenaam bij voelen. Jazeker, dat is ook wel iets waar dat... wij oor en oog voor hebben, ja. Vooral oor hebben als mensen daarover melding maken, klagen. We nemen dat heel serieus, hè, want het is niet de verzuurde Mechelaar of de verzuurde Vlaming die komt klagen. Vaak is daar een kern van ja, waarheid en van objectiviteit wel in. En oog inderdaad, ja, wat gebeurt er dan precies nog allemaal? Hè?
Ja.
Want we merken ook wel dat soms zaken opgezet worden, chaos wat creëren, om dan politiediensten naar bepaalde plekken te leiden, toezichters naar bepaalde plaatsen te leiden, om dan in meer anonimiteit en zonder sociale controle andere dingen te kunnen doen op een andere plaats.
Als een soort van afleidingsmanoeuvre.
Ja, soms gebeurt dat wel. Ja,
ja
soms
joh.
Gebeurt het wel, absoluut. Ja.
En als je het hebt over jonge overtreders, over welke leeftijd hebben we het dan eigenlijk?
Ja, meestal de gemiddelde leeftijd in het project waar ik straks over ga vertellen, hè, ons NERO-project, is rond de 15 jaar. Hè. Rond de 15 jaar zitten zowat die first offenders. Het project waar ik het over heb gaat over minderjarigen. Natuurlijk stopt dat niet bij 18 jaar. Hè. Het loopt wel wat door. Op een gegeven moment, rond 25 jaar ongeveer, hè, dan neemt men vaak als grens, zowat de sociologische grens van jeugd zijnde nog, zie je wel dingen afnemen. Hè. Als men zich begint te settelen, toch ergens werk vindt, hopelijk vader of moeder wordt, dan zie je de dingen wel wat afnemen bij de mensen. En heel wat jongeren stoppen ook, hè, na een eerste confrontatie met een stadsdienst of met een BOA-team of met een politiedienst. Die jongeren, die first offenders, waarop gereageerd wordt, worden vaak ook al wel afgeschrikt door de reactie. En zeker als ouders daarin betrokken worden, hè, die een goede band hebben met hun ouders, ja, dan is dat natuurlijk wel heel sterk remmend, die overheidsinterventie.
Ja, dus voor sommigen is dat genoeg.
Soms is dat genoeg, ja, absoluut. Absoluut. Ja. Zeker wel.
Dus dan hoort het eigenlijk misschien een beetje bij de jeugd, dat je een keer zoiets probeert. Ja,
eens proberen, eens over de schreef gaan enzovoort. En ja, goed, wij als criminologen of veiligheidsdeskundigen, ja, dramatiseren dat niet. Hè. Het is dat maar. Voor de mensen die er wonen, zijn het bij wijze van spreken jeugdbendes. Hè. Je ziet, en ja, goed... Je hebt soms de neiging om dat te relativeren van, ja, het is dat, maar noem dat geen jeugdbende. Maar bon, in de beleving van de mensen is dat anders. Dus je moet met die twee, denk ik, wel proberen rekening te houden.
Ja, want tegen de ene partij zeg je van niet meer doen. En tegen de andere partij zeg je, het is opgelost. We hebben de jeugdbende, maak je het misschien weer groter voor hun. We hebben de jeugdbende opgerold om iedereen...
Ja, we spreken ook niet over jeugdbende. Hè. We spreken over het feit van, is het nu beter? We gaan wel in dialoog met de mensen, sowieso. Hè. Gewoon een vinger aan de pols. Op een natuurlijke manier is dat. Ik denk dat dat wel belangrijk is ook. Er authentiek in kunnen zijn. Ja. Dat je de vinger aan de pols houdt en dat mensen weten dat ze bij ons terecht kunnen, geeft ook al vaak een geruststelling. Hè. Je kan ergens, en men luistert naar u, hè. Men lacht u niet uit als je komt zeggen van ze zitten weer onder mijn raam. Mensen het gevoel hebben dat ze ernstig genomen worden.
Ja. En in hoeverre is de aanpak van jonge overtreders anders dan volwassen overtreders, mensen die dus ouder zijn dan 18 plus.
Ja, ja.
Maar misschien ook voor het eerst een overtreding maken dan?
Ja. Wel, ik denk in C niet zo heel veel anders. Natuurlijk, je hebt een ander juridisch statuut. Hè? Als je meerderjarig bent, word je juridisch ook geacht verantwoordelijk te zijn voor je daden. Dan kan je daarin gestraft worden nu. Bij ons, zeker voor die eerste overtreders, die jonge overtreders, is dat heel bijna pedagogisch. Hè? Dat we daar te werk gaan. We spreken met hen, we geven hen inzicht in het feit van ja, hoe beleeft een slachtoffer of iemand die het ziet in de buurt dat. Een stukje bewustmaking daar rond. Vaak ziet men dat niet. Hè. Het hoort erbij. Iedereen gaat toch eens iets stelen in een winkel. Ja, dat kan zijn, maar dat is niet normaal. Hè. Dus dat soort gesprekken zitten daar wel in. Ik zeg het nog eens, het betrekken van die ouders en het gezin. Zeker als er een heel goede band is tussen, in een normaal gezin, tussen ouders en kinderen, is dat heel sterk. Hè? Ik zeg ook altijd, als mijn vader mij vroeger moest gaan halen op het politiecommissariaat om 12:00 s'nachts, omdat ik in de brievenbus van mevrouw X, Y of Z stond te plassen, dat deed je maar één keer. Hè? Dat is een beetje het verhaal wat erachter zit. Niet dat ik ooit in brievenbus
Ben jij zelf aan de andere kant van de lijn geweest, inderdaad?
Ik denk dat iedereen wel jong geweest is en de grenzen gezocht heeft. Hè. Ik denk dat dat normaal is. En daar werd dan ook inderdaad op gereageerd. Maar goed, evenzeer zijn er jonge mensen die omwille van hun context, omwille van hun achtergrond, het is niet vergoedelijken van de situatie, maar wel doorgroeien naar en wel vatbaar zijn misschien, of meer vatbaar zijn voor recrutering door... We hebben net het verhaal hier gehoord van het grote misdaadgeld dat daar is. Als je snel geld wil verdienen en ook veel materieel uiterlijk vertoon wil... Jongeren die minder die connectie hebben met een samenleving, zijn meer vatbaar, denk ik, voor het andere verhaal. Kunnen zo wel inrollen in een ernstiger ding.
Herken jij die? Pak je die dan ook anders aan?
Wel, ik denk dat dat wel herkend wordt. Zeker ook in het project waar dat we in Mechelen rond werken, is er... wel heel wat nuance en wordt er heel wat gewikt en gewogen. Hè, van, och, het is maar een keer een winkeldiefstal en we geven hem een bolwassing, zo noemt dat in het Belgisch.
Een wat?
Een bolwassing.
Dat vind ik een prachtig woord.
Ja, dus iemand de arm, kop onder de arm en een bolwassing geven. Ja. Dus is goed vermanen, wil dat zeggen. Ja. In het verhaal wat we doen, we werken samen met politie en we werken samen met mensen uit hulpverlening en informatie wordt dan wel samengelegd. Er wordt wel gekeken op maat van persoon, ook wat ouders zelf aangeven ook, is soms help ons. Wij hebben hem of haar niet meer onder controle. Ik heb geen communicatie niet meer met mijn kinderen. Help ons daarin. En dan gaan we natuurlijk wel verder hè, dan die vermaning. Dan gaan we natuurlijk wel gaan kijken van hoe kunnen we hier... een antwoord bieden op die hulpvraag van zo'n moeder, van zo'n vader. En hoe kunnen we de minderjarige in kwestie, of de jonge overtreder in kwestie, wel stukje handvaten aanreiken om zelf terug wat meer geloof te hebben in een positieve toekomst. Dus absoluut, ja. Dat is wat maatwerk wel dat erbij komt kijken. Ja.
En wat voor handvaten geef je dan?
Dat zit in de vorm van cursussen van inzicht. Zit vaak ook in de vorm van weerbaarheidstrainingen. Jongeren echt leren nee zeggen. Haantje de voorste in een groep zijn daarom niet de meest weerbare jongeren in een groep. Wordt ook gewerkt aan zelfwaarde, zelfvertrouwen. En hen successen laten beleven. Laten meewerken met een groendienst. Bevestigen in hun positief gedrag in zo'n traject. Dus op die manier, dus ja, wat succeservaringen. En proberen terug die connectie te maken met, ja, wat we dan noemen sociale instituties, hè, dat is een groot woord, maar terug een connectie maken met leerkrachten op school.
Dat is best wel veel moeite die er wordt gestoken in een kind dan.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. Dat kost geld, enerzijds, dat is zo. Als je niks doet, dan kost het nog meer geld. Hè.
Is dat zo?
Dat wordt wel gezegd. Ik heb daar geen cijfers gegevens van, ik heb daar geen onderzoek rond. Er zijn wel onderzoeken te vinden dat de euro's die je investeert in preventieve programma's ten aanzien van jongeren, van jonge overtreders, dat zich dat rendeert op termijn. Omdat je dan minder slachtofferschap hebt op termijn, dat je dan minder politie, justitie enzovoorts moet gaan inzetten enzovoorts enzovoort. Maar dat blijft een moeilijke altijd, hè, om die kostenbaten verhaal verkocht.
Ja, dat begrijp soms, ik. En in hoeverre, ja, weet je, je kunt preventie plegen wat je wil, denk ik dan inderdaad. Maar aan het einde van de rit kun je nooit, ja, of je moet alle namen en nummers opschrijven en na 10 jaar vragen van, goh, wat doe je nu voor werk? En ben je nog een keer heel actief? Yes. Maar ja, dat lijkt me ook een...
Klopt, ja.
Ik vraag me altijd af, maar dat ligt misschien aan mij, dan hoor ik zo'n gesprek en zo'n cursus en inderdaad zelfvertrouwen hebben. Dat klinkt voor de bühne, kan dat soft klinken? Herken jij dat?
Ja, zeker. Nu, de reactie op zich is al wel ingrijpend, hè? Ik bedoel, als je als 15-jarige, 16-jarige gearresteerd wordt, zeg maar, door politie op straat voor uw vrienden, dat is niet niks, die impact daar. Als dat al niks doet met u als 16-jarige en je vindt dat stoer, dan is er wel iets aan de hand natuurlijk. Dus de reactie als dusdanig is wel ingrijpend. Het feit dat je ouders op de hoogte gebracht worden, is ingrijpend. Dus zo soft is dat allemaal niet. Ik begrijp ook wel de roep soms naar laat ze het maar eens goed voelen. Hè. Dat is waar. Maar we reageren wel op ook die kleinere, minder ernstige feiten als criminoloog kijkende, maar wel voor een gemeenschap belangrijke feiten. We reageren wel. En we zeggen dat ook, dat we reageren. En mensen verwachten geen lijfstraffen, hoor. Integendeel, gelukkig niet. En belangrijk ook dat we draagkracht blijven hebben voor het systeem. Als je alles gaat platschrijven en elke overtreding... In België, gasboetes, gemeentelijke administratieve sancties kunnen tot €350 oplopen. Als je iedereen €350 gaat geven die een kauwgom op de grond gooit, dan ondermijn je voor een stuk ook de legitimiteit van je systeem. Dus dat systeem van administratieve boetes dat er bij ons bestaat, hè, in België, is vrij uniek. Hè. Vroeger had je als stad de mogelijkheid om een politiereglement te maken. En als je een overtreding beging op dat politiereglement, dan moest je voor 1 dag of voor 8 dagen naar de gevangenis of moest je 1 tot 25 frank betalen. Hè. Dus eigenlijk heel kleine straffen die erop stonden, die ook nooit werden uitgevoerd. Hè. Want ja, je moest heel het strafrechtsketen moest je in gang zetten. Hè. Je moest een PV hebben, moest naar parket gaan, moest vervolgen voor politierechter enzovoort. Enzovoort.
Heel stroperig klinkt het.
Heel stroperig, dus, en niet efficiënt. Dus er ontstond een gevoel van straffeloosheid voor die kleinere dingen. Heeft men een systeem van administratieve sancties gemaakt? Dus dat je als gemeente, ambtenaar, kan zeggen, ik geef u een boete. Geen belasting, geen retributie, maar een boete. Een administratieve boete. En die kan tot €350 gaan. En die vervangt eigenlijk die politiestraffen van vroeger. Goed, dat was een heel nieuw systeem, een heel sterk instrument. Maar mensen waren dat niet meer gewoon. Hè. Dat je voor het deponeren van, ik geef nu een voorbeeld, huisvuil, afval in een publieke vuilnisemmer, plots 100, 150 euro moest gaan betalen. Volledig legaal, maar mensen vonden dat niet meer proportioneel. Want hè, die patsers met hun drugs en met hun dingen, en die gaan dan blijkbaar vreden. Dus kregen we op een gegeven moment in België, rond 2013, was dat een tegenreactie. Nee aan de gasboetes. Hè. Geef ons een toekomst terug, hè, schreeuwde men dan op straat. Op nationale radio was er een programma van Laat uw gekste gasboete weten. Mm-hmm. In Mechelen hadden we een incident van het broodjesincident, noemt dat. Hè? Dus een jongen die een broodje aan het eten was op de trappen van de kathedraal, kreeg een gasboete. Zo komt dat in de krant. Los van het feit dat die gasboete terecht was, werd het zo wel geframed. En dat ondergraaft natuurlijk je systeem, dat men zegt van ja, mag je nog wel jong zijn, mag je nog wel dingen doen, mag je nog wel een broodje eten in je middagpauze, enzovoort enzovoort. Dus hebben we moeten zoeken naar een sterker draagvlak voor dat systeem. En dus daar doelbewuster mee omgaan en ook meer geschakeld gaan werken. Geschakeld werken bedoel ik mee. Mensen informeren over de regels die er zijn. Mensen gaan waarschuwen. Hè, van, weet dat dat niet mag. Als je dat nog eens doet, je zegt gewaarschuwd, doe het niet meer. En dan gaan beboeten. Systemen van bemiddeling daarin stoppen enzovoort. Dus ja, het heeft wel een hele... Het is bijna een métier op zichzelf geworden. Hè, het toepassen van die administratieve sancties.
Als we kijken naar jonge overtreders en kijken naar de preventie daarvan, tot slot hoor, dit. Komt er dan volgens jou ooit misschien een dag dat je denkt van, en nu heb ik het allemaal onder controle?
Ja, laat ons hopen natuurlijk. Hè. Ik denk dat er nog wel heel wat uitdagingen liggen op dat vlak. En dingen evolueren ook. En zeker wat we nu de laatste tijd zien, zeker in de coronatijden, meer jongeren online, meer jongeren die daar geconfronteerd worden met misinformatie, desinformatie, complottheorieën, daarin meegaan. En ook daar ontstaan dan natuurlijk cognitief wat openingen voor meer extremistisch gedachtegoed enzovoort. Dus dingen evolueren wel. En ik hoop dat we het een dag onder controle hebben, maar ik denk dat we toch wel ons werk zullen blijven hebben en de tendensen mee moeten volgen.
Ja, als je het hebt over terroristisch gedachtegoed, misschien nog wel erger wordt.
Ja, de polarisatie neemt toe. Hè. Als wij jong waren, in Nederland de Zwarte Pieten-discussie, ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar ondenkbaar, 20 jaar geleden. En nu is daar zo, leidt bijna tot geweld, toch zeker tot verbaal geweld op straat, zo'n discussie. Dus ik denk dat die versmelting van de online gegeven en dat offline gedrag, dat toch wel iets is waar we de volgende periodes moeten naar uitkijken.
Uitdagingen voor de toekomst. Werner van Herle, dank je wel.
Graag gedaan.